Yes, zijn begonnen. Ik mag Sanja van Salon Weddings gaan interviewen. En ik heb mega veel zin om haar aan jullie voor te stellen en om haar allemaal vragen te stellen die ik eigenlijk stiekem al heel lang heb over haar processen, waar we eigenlijk nooit in onze gesprekken aan toekomen. Hoe wij elkaar kennen en dat soort dingen en waarom ik haar graag wilde interviewen, daar vertel ik straks graag nog iets meer over. Maar ik ga eerst het woord aan jou geven, Sanjane. Nogmaals,
Ja.
heel erg bedankt, heel erg leuk dat je hier bent. Voor degenen die jou nog niet kennen, ja, zou je jezelf even voor willen stellen en willen toelichten waar jij op dit moment mee bezig bent?
Ja, zeker. Ik vind het trouwens super lief dat je mij hiervoor gevraagd hebt. En voor de meeste mensen die mij nu horen, ik kom uit België. Dus sorry voor mijn Vlaams sappig accent. Ja, wie ben ik? Ik ben Sanja, ik ben 33 jaar, mama, vrouw van en eigenares van Salon Weddings, dat ondertussen een 7 à 8 jaar geleden is opgestart. En ik denk dat wij elkaar sinds het begin al kennen van de opstart van Salon. En wij begeleiden huwelijksfeesten. Ik doe voornamelijk de styling binnen de bruiloften. En mijn collega Lotte, dus waar ik ook al 8 jaar mee samenwerk en wij zijn ook best friends. Zij doet volledig planning en coördinatie, dus wij zijn eigenlijk twee tegenpolen van elkaar, maar dat werkt heel goed. En naast het organiseren van huwelijksfeesten hebben wij ook nog heel veel zijprojecten, zoals ook een podcast over trouwen. We hebben een platform opgestart met huwelijksleveranciers op. We hebben een verhuursite opgericht, dus er zijn zo heel veel zijprojecten. Ja, en daar hou ik mij vooral mee bezig. Dat is een beetje een korte introductie van wie ik ben en wat ik allemaal doe. En waar ik voornamelijk nu mee bezig ben, is de trouwfeest organiseren. We zitten midden in het huwelijksseizoen. Dus elke zaterdag staat er één of twee huwelijken op de agenda, wat best pittig is. Want ik ben momenteel nu ook zwanger van een tweede kindje. Dus het is wel pittig om alles te combineren. Dus waar in een notendop is het dat.
Ja, snap ik. Ja, ik heb zoveel bewondering voor hoe je dit doet en ik. Klein tipje van de sluier, ik mag het al jarenlang van best dichtbij meemaken, tenminste hier en daar. Ik heb jullie lange tijd gecoacht.
Zeker.
We hebben elkaar nu al een tijdje niet gesproken, maar dat is meestal zo in de zomer.
Dat
Ja.
hoort toch wel bij ons.
Ja, maar ja, heel mooi om ja, te zien hoe jullie dit samen doen en hoe je dit combineren ook met moederschap en hoe jullie ja, echt. Nou, mag ik wel zeggen, keihard werken voor jullie plekje in de markt. Mag soms wat minder hard, maar dat is een ander gesprek. Ja, en alsjeblieft geen sorry zeggen voor het Vlaamse accent, want het is zo mooi en zo fijn. En ik weet zeker dat de ondernemers die luisteren dat met mij eens zijn. Dus nee, dat is alleen maar heel tof. Cool. Hoeveel bruiloften doen jullie nog dit jaar?
Deze week staan er nog twee op. Zijn we september gepasseerd en dan staan er nog twee op in oktober. En dan ronden we stilletjes aan af en dan gaan we in voorbereiding voor volgend jaar. En dan ga ik ook bijna op moederschapsverlof rust. hoe dat jullie
Mooi.
het noemen.
Ja, ik zei het dus net al even, wij kennen elkaar een hele tijd. Inderdaad, eigenlijk sinds het begin van Salon Weddings. Toen
Klopt.
ik nog de Confetti Collective deed, een
Ja.
ondernemersplatform. En ja, sindsdien heel veel mooie gesprekken mogen hebben over het ondernemerschap. Bij een aantal projecten. Ja. Stukje mogen helpen mee ontwikkelen, waar ik heel erg dankbaar voor ben. En ja, ik, nou, voor het Vita Retreat, waar deze podcast een onderdeel van is, was ik op zoek naar iemand die ik vragen zou kunnen stellen over creativiteit en moest direct aan jou denken. Omdat ja, jij voor mij echt wel een voorbeeld bent op het gebied van het creëren van nieuwe dingen. innoveren, nieuwe concepten bedenken die er nog niet zijn. Zo, nou, je gaf net ook al een voorbeeld van een aantal van die dingen, maar toen Salon Weddings begon, was het heel innovatief. Ik vind jullie nog steeds heel erg innovatief en soort van vooraanstaand bij veel trends. En dan trends op een goede manier. Ik denk dat trends soms ook een beetje een negatieve connotatie hebben. Volgens mij kijken jullie heel erg goed naar de bruidsparen, de koppels, wat hun persoonlijkheid is, wat zij willen. Maar ja, toch zie ik jullie heel vaak nieuwe, mooie dingen doen en zijn jullie er volgens mij ook vaak naar op zoek. Jullie organiseerden bijvoorbeeld portfolio shoots voor fotografen als planners, wat ik eigenlijk tot dat moment nog niemand had zien doen. Jullie hebben een hele toffe opleiding neergezet. Nou, je noemde net ook al de podcast, Salon Society. Allemaal concepten waar jij en Botte jullie unieke talenten in kwijt kunnen. En waar eigenlijk telkens een bepaalde unieke inslag in zit. In ieder geval vanuit mijn oogpunt. Dus ofwel het is iets nieuws wat nog niet op de markt bestaat. Of het is iets dat al op de markt bestaat, maar waar jullie een compleet nieuwe inslag of hoek in pakken, zeg maar. Dat vind ik heel erg tof en bewonderingswaardig. Dus dat leek me een tof onderwerp om wat dieper op in te zoomen van hoe komen die dingen nou tot stand en hoe pakken jullie dat op? Dus daar wil ik je heel veel over vragen.
Oké, vraag mij. Ik vind dat super lief, al die lieve woorden. Ik zit hier echt zo'n beetje te blozen. Dank u.
Nee, maar dat is, dat is echt zo. Groot creatief brein. Allereerst, maar gewoon is de vraag, en misschien is die te groot, maar we gaan vanzelf wel komen tot de kern en wat concretere vragen. Kun je met ons delen hoe dat soort ideeën tot stand komen? Als er een standaard manier is, hoor, je mag ook een specifiek voorbeeld daarvan pakken. Maar hoe komt zoiets tot stand in jouw hoofd?
Goh, ik denk dat ik misschien zo eerst bij de kern moet beginnen. Hoe dat bij mij tot stand is gekomen, de creativiteit. Omdat ik heb zelf reclame gestudeerd. En concepten bedenken, dat was echt zo... Ja, dat was mijn specialisatie. Een briefing krijgen en daar een concept van maken. Dat was hetgeen waar ik het allerleukste vond. En ik wou het ook echt heel graag maken in de reclamewereld. En ja, ik vond dat superleuk. Totdat ik echt in die bedrijfscultuur kwam. En dat niks voor mij was. Maar ik creëerde nog altijd wel graag. Zo, mijn hoofd staat nooit niet stil. Ik ben altijd linken aan het leggen van kunnen we dat beter maken? Of hoe kunnen we dit aanpakken? Dus ik denk dat ik zo die achtergrond van de reclamewereld en het concept te bedenken mee heb genomen eigenlijk in de trouwwereld. Ik dacht dat ik heel graag in de reclamewereld wou werken, maar in de trouwwereld doe ik eigenlijk juist hetzelfde en mag ik het ook nog eens uitvoeren. Dat is iets wat bij de reclamewereld zo niet was, want je bedenkt een idee en je geeft dat eigenlijk verder aan de volgende, die je dan moet uitwerken. Dus als ik nu ideeën bedenk, mag ik ze ook van A tot Z helemaal uitwerken. Specifiek voor onze koppels. Dat ik daar aan de slag ga, is... Ik werk met vragenlijsten. Dus ik stuur vragenlijsten uit naar onze koppels. En dat kunnen hele banale vragen zijn, zoals... wat is het liefste dat jouw partner ooit voor jou heeft gedaan? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Waar viel de eerste kus? En die informatie dat ik terugkrijg... Want koppels denken vaak, hoe kun je daar nu iets mee doen? Begint mijn brein te werken. Bijvoorbeeld laatst had een bruid opgeschreven. Het liefste wat mijn man, of mijn toekomstige man, voor mij heeft gedaan, is een briefje op bed leggen, een liefdesbriefje waarop staat, trek iets moois aan vanavond en we gaan uit eten. En ik vond dat zo mooi en ik dacht, liefdesbriefjes, kei tof. En dan begint mijn brein te werken en dan denk ik, misschien kunnen we iets met de seating chart, kunnen we allemaal envelopjes maken voor de gasten en dat daar eigenlijk een love note, een liefdesbriefje van het koppel aan de gasten zit. Ja, zij hadden ook een lievelingsliedje aan mij meegegeven en in de songtekst, dus ik ga ook heel de songtekst ontleden dan, was een liedje van Bart Peters. En daar was één bepaald zinnetje waarop stond, dit is het, dit is af. En hun namen waren Alexander en Frans. Dus dat, dit is af, begon ik dan weer met de initialen te denken. Dus hele trouwfeest heeft iedereen de slogan ook gezegd, dit is af, dit is af. Dus ja, op die manier komt die inspiratie eigenlijk. Ja, en dan in combinatie ook met Instagram, Pinterest, probeer ik zo eigenlijk een beetje al die ideeën samen te leggen. Dus dat is heel specifiek voor onze koppels.
Echt heel tof. Ja, goed. mooi voorbeeld inderdaad, hoe je van input naar output komt. En echt super mooie ideeën. Cool. Hoe lang heb jij trouwens in de reclame gewerkt? Ik besef me dat ik dat helemaal niet weet.
Niet heel lang, ze. Ik denk een jaar, anderhalf jaar. Ja. Dus, voilà, nu weet je ook er iets meer over bij.
Ja, wel heel mooi dat je, nou ja, dat zeg maar, concepten bedenken, dat dan toch zo in je zit. Of dat je, nou ja, daartoe aangetrokken voelt. Maar dat je in eerste instantie dan op een plek zit waar je denkt, oh ja, hier pas ik niet helemaal of komt het niet helemaal tot uiting, maar op de volgende plek wel.
Ja, ik vind dat wel mooi, dat is ook mijn talent. Ik weet echt dat ideeën bedenken mijn talent is, maar ik zat gewoon in de verkeerde sector.
Ja.
Dus het is niet omdat je denkt, alleen van, oh, deze wereld is niks voor mij, dat je misschien met je talenten het wel in een andere wereld kunt vormgeven.
Ja, mooi. En die andere ideeën, zoals we moeten een podcast starten over trouwen. Of we moeten Salon Society starten. Een plek waar jij en jouw zakenpartner, leverancier verzamelen en een spotlight geven. Hoe komen dit soort dingen tot stand? Is dat, word jij midden in de nacht wakker met dat idee? Ben je, geen idee, ben je hele dagen dingen aan het opschrijven waarvan sommige dingen hebt tot uitwerking brengen en andere dingen niet? Ben je actief op zoek naar dat soort dingen? Hoe moet ik dat zien?
Ik schrijf niks op. Okay. Maar ik WhatsApp alles door naar Lotte. Of Lotte is... wij wonen praktisch samen. Heel veel mensen vragen dat ook aan ons. Zo voelt dat, want wij zien elkaar wel dagelijks. Meer als onze mannen soms. Mm-hmm. Alleen slapen we nog niet samen. Dus, maar elke keer kom ik wel met iets van, oh, Lotte, ik heb een idee. Of, oh, misschien moeten we daar iets mee doen. Mm-hmm. En ik denk dat zo de podcast zeker ontstaan is. En ik wou zo... Ik denk ook dat die inspiratie misschien van u kwam. Om niet op één paard te wedden en op meerdere kanalen actief te zijn. En ik vond een podcast hebben dan wel een heel, heel mooi platform, een heel mooi medium, omdat mensen ons dan ook nog beter leren kennen. Als een koppel met ons wilt samenwerken, ja, dat is zo intens, zo persoonlijk. En als ze naar onze podcast geluisterd hebben, dan hebben ze toch al een beetje het gevoel dat ze ons kennen. En die reactie krijgen we nu ook wel heel vaak van, oh, we zijn echt fan van de podcast. En ik heb het gevoel dat ik jullie ken. En het is allemaal heel persoonlijk. En ik denk dat de podcast ook een verlengde is van onze persoonlijkheden. Wij verdoezelen ook niks. Wij zijn wie we zijn. En ik denk dat zo de podcast tot stand is gekomen. En daar proberen we dan ook altijd nieuwe ideeën in te betrekken. Dan doen we afleveringen met ons twee. Dan gaan we iemand interviewen die ook iets te maken heeft met trouwen. Of die zelf gaat trouwen. Of dan willen we leveranciers interviewen. En dan... Als ik bij de leveranciers beland, dan denk ik dat we zo een beetje kunnen overschakelen naar hoe Salon Society is ontstaan. Mm-hmm. Want we kregen heel veel de vraag van huwelijksleveranciers om een keer af te spreken of op de podcast te komen. Of ja, dat wij hun voorstellen aan onze koppels. En op den duur begon dat bij mij een beetje te frustreren, omdat wij zoveel mails binnenkregen. En er zat eigenlijk niks voor ons in. Dus wij moesten tijd investeren. Wij moesten hun aanraden aan koppels. En ja, dat klinkt ook heel negatief, hoe ik dat misschien nu eens zeg. Want ik ontmoet natuurlijk heel graag nieuwe huwelijksleveranciers. Mm-hmm. Maar als ik heel mijn dagen moet vullen met koffietjes te gaan drinken of podcasts te opnemen, dan zit ik er eigenlijk meer in te investeren dan ja, de huwelijksleverancier zelf. Plus, wij kregen dan ook nog eens mails aan van koppels van oh, we zouden heel graag met jullie willen samenwerken, maar het budget laat dat niet toe. Maar we willen wel heel graag werken met de leveranciers waarmee jullie werken, want het is allemaal zo creatief en zo tof. Dus ik dacht, ja, hoe kunnen we al die punten zo wat gaan samenbrengen? Mm-hmm. En er zijn natuurlijk al huwelijksplatforms, maar ik heb het gevoel dat daar meer een overdaad is. We zetten daar 60 cateraars op. We zetten daar 50 weddingplanners op. En hoe kan een koppel nog het bos door de bomen zien? Hoe weten ze wie dat echt goed is? Dus ja, het begon eigenlijk eerst allemaal met een brochure. Ik dacht, oh, we maken een brochure met zo'n 5 leveranciers in per categorie. 5 DJ's, 5 floristen, 5 cateraars, 5 locaties. En ja, dan verdienen wij er ook nog iets aan. Is het koppel geïnformeerd? Ja, zo is de cirkel eigenlijk een beetje rond. En dan zijn we mee... Allee, hebben we een mailtje naar u gestuurd, dat telkens als we een nieuw idee hebben, dan zeggen we tegen elkaar, oké, we schakelen Raissa even in om dat idee mee vorm te geven, om dat rond te krijgen. En dan is het veel groter geworden. Uh-huh. Is het een volledig platform geworden. En dan konden leveranciers ook kiezen. Dus oh, ik wil ook nog een podcastopname afnemen. Aangezien dat wij daar best al wel wat luisteraars hadden en het platform volledig nieuw was. Dus zo konden we eigenlijk al ook waarde geven met iets dat al bestaat. En kon de podcast ook nog meer groeien. En ja, is dat allemaal zo'n beetje een wisselwerking geweest.
Ja, mooi. Ja, wat ik er heel erg tof aan vind is dat, kijk, want jullie zijn in de kern, je noemde het zelf, jullie begeleiden huwelijksfeesten, dus zeg maar de planning en de styling en jullie zorgen dat dat een fantastisch mooie dag of dagen worden voor het koppel. En dat kun je natuurlijk, tenzij je heel veel gaat uitbesteden en een soort van heel ander voor bedrijf neerzet, je kunt dat maar voor een beperkt aantal mensen per jaar doen eigenlijk. Jullie hebben maar zoveel tijd en kun je maar aan zoveel mensen geven en je wilt ook een bepaalde kwaliteit behouden. En je kunt dan natuurlijk zeggen, oké, daar blijft het dan bij. Dit zijn de klanten die we bedienen en dat zou ook een prima keuze zijn. Maar bij jullie is heel duidelijk de keuze eigenlijk telkens van oké, maar we willen wel meer mensen helpen. We willen wel meer impact maken en we vinden het ook leuk om dat te doen. En de voorbeelden die je nu eigenlijk geeft, zowel de podcast als Salon Society. En eigenlijk ook de opleidingen, eigenlijk alle dingen die jullie doen, die komen volgens mij voort vanuit vragen vanuit de markt. Of problemen in de markt. Of vragen vanuit de markt en een probleem dat je dan bij jezelf merkt. Van hey, ik kan dit niet allemaal blijven geven. Ik kan niet al die koffietjes doen en ik kan, weet je wel.
Ja.
Dus dat je dan eigenlijk meerdere problemen en vragen ziet. En dat je zegt, dit is de oplossing. En dat gaan we zo
neerzetten.
En dat is heel erg tof, want dan, als ik het goed begrijp, komt dan een idee ook niet per se alleen maar voort uit ik wil dit doen of wij willen dit doen. Maar hey, dit is blijkbaar iets dat leeft in de markt. Dit is een probleem, dit is iets wat ik op kan lossen. En ik denk als je vanuit die, als je op die manier ideeën bedenkt, dat het veel makkelijker is om ze te marketen. Omdat de vraag er al is, in plaats van dat je het alleen maar uit jezelf haalt.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja, dat klopt volledig wel wat je zegt. Dan zo een opleiding geven, dat is puur voortgekomen op vraag van iemand van, oh, jullie zouden eigenlijk opleidingen moeten geven. Mm-hmm. Dat wij dachten, oké, waarom niet? En toen was het juist corona, dus we hadden tijd, we hadden geen inkomsten en eigenlijk hebben wij toen ons beste jaar gedraaid door opleidingen te geven. En er zijn er dan ook heel veel die vroegen van, ja, zit je dan niet bang voor concurrentie? Mm. Want je geeft al je waarde en je info weg. Maar ik denk dat jij dat ook al vaak tegen ons hebt gezegd. En dat is ook wel zo mijn leven, mijn levensmotto, mijn motto. Van, niemand is Lotte en Sanja, dus niemand zijn wij. Dus hoeveel waarde en kennis ik ook weggeef, ze mogen van mij alles hebben, maar ze kunnen niet mij en Lotte zijn.
Nee.
Dus dat is daar uit ontstaan, opleidingen. En dan inderdaad, Salon Society is meer uit een frustratie ontstaan van... we kunnen de mensen daar niet altijd bij helpen. En dat frustreerde alle twee bij ons. Van, wat moeten we daar doen? Dus we zijn eigenlijk inderdaad van een probleem vertrokken naar een idee dat voor iedereen werkt. Ja.
Ja, heel mooi. Zijn er, want in dit geval haal je dan dus je inspiratie vanuit de markt, vanuit vragen, puur door eigenlijk gewoon heel goed te luisteren en dingen aan elkaar te linken. Ik denk dat dat ook terugkomt in het proces dat je omschrijft bij de bruidsparen. Dat je zeg maar, je vraagt om input en dan op basis van die input ga je dingen linken eigenlijk. Dat is wat je brein doet. Zijn er andere manieren waarop je bewust inspiratie tot je neemt? Dus dit zijn eigenlijk allemaal dingen die natuurlijk gebeuren in je werkprocessen. Zijn er daarbuiten, zijn er momenten waarop je echt op zoek gaat naar inspiratie? En ik bedoel dan niet voor de bruidsparen, maar meer in het grotere geheel. En het antwoord kan ook nee zijn hoor, want besef me dat dat ook vraagt om bepaalde tijd en zo die je daarvoor voor uittrekt. Maar zijn er dingen die jij bewust doet om jouw creatieve inspiratie te vullen, zeg maar?
Ik denk bewust niet. Ik ga niet zeggen, ik ga nu dit doen om inspiratie te krijgen. Ik denk dat dat bij mij wel zo in het dagelijks leven... Ik zie alles als inspiratie en ik zeg dat ook in onze opleidingen. Ik kan inspiratie zien in een kunstwerk. Ik kan inspiratie zien in een landschap. Daarvoor stel ik die vragen bijvoorbeeld ook aan onze koppels. Wat is de mooiste reis die jullie gemaakt hebben? En dan kwam daar als antwoord uit Vietnam bijvoorbeeld. En had ik een foto voor mij waar allemaal ruwe ruwe rotsen op stonden. En was ook omgeven door heel veel groen. Ja, die materialen... Dus de materialen die gebruikt zijn in de bruiloft weerspiegelden eigenlijk het landschap van hun lievelingsbestemming of hun favoriete vakantie. Dus dan kom ik weer terug op die vragenlijst. Maar als ik ergens ben, ik ben heel hard fan van musea en ik zie daar een mooie schilderij, dan denk ik, toch, misschien kan ik dat ook integreren in mijn tafelstylings bijvoorbeeld. Boeken, afbeeldingen, alles eigenlijk. Ook heel, heel hard meubels. Je ziet heel vaak inspiratie of trends die verder gezet worden op huwelijksfeesten, die eerst in meubels voorkomen. Denk nu maar aan de ovale tafels of ronde vormen. Dat zien we eerst terug in sofa's, in stoelen, tafels. En dat weerspeelt zich daarna ook in de huwelijksfeesten. Dus ik haal eigenlijk uit veel inspiratie.
Ja, maar hoe mooi is dat? En zit dat dan daadwerkelijk allemaal in je hoofd? Of is er, want bijvoorbeeld als je het zegt over, je bent in een musea, je ziet een schilderij, dat wil je misschien ooit verwerken in een tafelstyling. Gaat er dan een foto ergens heen, zodat je daar nog bij kan? Of leest dat in je hoofd?
Dan blijft dat misschien meer in mijn hoofd. Of het moet heel specifiek zijn dat ik dat bijvoorbeeld al aan een koppel kan linken. Nee. Dan zal ik daar wel een foto van nemen. Op die manier dan meer. Maar er zit gewoon heel veel in mijn hoofd. Ja. En dat is, want nu lijkt dat precies zo allemaal of dat ik alle zaken in orde heb en zo doe ik het. Maar mijn brein is heel chaotisch, is heel all over the place. En vaak komen zelfs ook nog de beste ideeën heel last minute. Als ik bij een koppel op meeting ga en ik zie daar heel mooi tafellinnen of servietten, dan denk ik, ik had dit weekend zo een koppel die voor ons gekookt hadden. En die servietten dat ze zelf hadden, dat was allemaal zo met superleuke prints. En gaf zo Marrakesh vibes, Mexico vibes. En ik dacht, kei tof. En wij hebben saaie witte servetten voor jullie op de planning staan. Hmm. Laten we dat even overboord gooien. En dan ben ik nou beginnen zoeken van oké, waar kan ik dat kopen? Hoe kunnen we dat nog tegen hier krijgen? Zodat eigenlijk de weerspiegeling van hun persoonlijkheid ook weer op dat trouwfeest komt. Dus ja, mooi. Zo mijn brein staat op die manier nooit stil. Maar dat hoort ook heel vaak last minute chaos bij.
Ja, ik zie Lotte dan een beetje op zo'n moment denken van... Want Lotte is zeg maar de meer georganiseerde, de planner ja. van jullie beiden natuurlijk. Klopt. Die jou misschien af en toe ook aankijkt van, moet dit?
Directeur. Dus zij bekijkt ook onze cijfers en dan is dat, Sanja, een beetje op de rem gaan staan. Ja. Dan denk ik, maar Lotte, ik moet dat kopen, want ja, dat gaat zo tafelstyling tot een hoger niveau tillen en dan komen weer nieuwe koppels uit. En zo is die balans wel bij ons.
Ja, mooi. Ja, jullie zijn een goed team.
Ja.
Ik ben benieuwd, want ik heb het al een paar keer genoemd, dat unieke. En ik denk dat dat ook blijkt uit jouw verhalen. Sowieso vind ik het erg mooi dat ja, creativiteit eigenlijk gewoon een ja, niet iets wat je aan en uitzet in jouw geval, maar gewoon onderdeel van je dagelijkse bestaan. Maar als we het hebben over dat unieke, die concepten, of dat nu iets is dat je verkoopt, een opleiding of dergelijke, of dat een tafelstijling is. In hoeverre vind jij uniekheid heel erg belangrijk? Ben je daar actief naar op zoek? Vind je het belangrijk om onderscheidend te zijn? Of is dat iets dat gebeurt?
Dat is voor mij dubbel, want ik denk dat je nooit... Ik denk dat we het warm water niet meer kunnen uitvinden. Mm-hmm. Ik denk dat alles al wel eens gedaan is, ja, of toch veel. Maar het is zo dat je je eigen twist eraan geeft. Je eigen sausje erover giet. Nee. Dus in dat opzicht vind ik creativiteit en het uniekheid vind ik heel belangrijk. Bij mij moet het vooral op de trouwfeesten altijd een weerspiegeling zijn van het koppel. En als ik puur naar ons bedrijf zie... wij noemen ons ook... creative planners of creators. Dus ik denk dat uniekheid in ons DNA zit. Maar zoals ik daar straks ook al zeg, ik denk dat de uniekheid vooral bij mij en Lotte zelf zit. Dus ik wil niet super hard gaan concurreren met andere weddingplanners of stylisten van, oh, die doen dat, dus wij moeten nu dit doen. En bij ons moet het er beter en creatiever en unieker uitzien. Dat doel heb ik wel niet voor ogen.
Nee.
Nee, dus ik denk dat het zo'n mooie balans is tussen de twee. Het mag uniek zijn. Maar ik maak me daar ook niet heel veel zorgen om als ik er niet super hard... Allee, ja, natuurlijk, ik wil er wel uitspringen. Mm-hmm. Het is een beetje dubbel, hè? Het is dubbel, maar ik wil niet... Ik ga mijn slaap er niet voor laten of mijn hoofd er ontbreken om de uniekste weddingplanner te zijn in België. Dat absoluut niet. Nee.
Nee, ik probeer het vaak uit te leggen aan de hand van authenticiteit en uniekheid. Als in, als je gewoon heel dicht bij jezelf blijft en wat jij zegt, dat sausje wat dan Sanja en Lotte is, dat uiteindelijk in combinatie met alles wat je doet wel uniek gaat voelen. Puur inderdaad door persoonlijkheid te laten weerspiegelen in alles dat je doet. Desalniettemin is het natuurlijk heel erg tof dat jullie meer dan regelmatig met ideeën en concepten komen die echt nieuw zijn. Voor hoe lang het dan duurt, want dat zie je dan vaak. Zeg maar als je de voorloper bent, dat is heel leuk, maar vaak duurt het ook maar kort dat het natuurlijk echt uniek is.
Ja, want ik kan me ook nog herinneren toen we de eerste keer de portfolio-shoots deden. Mm-hmm. Zoals jij in het begin van de podcast hebt aangehaald. Dus wij hebben toen... dat idee is ook verder gekomen uit portfolio-shoots die toen al bestonden.
Ja.
Maar dat was één koppel waar 20 fotografen voor stonden. Mm-hmm. Of één tafelstyling. En waar waarbij wij ook weer dachten van, hoe kunnen we dit anders aanpakken? En wij hadden toen een hele unieke locatie met 5 verschillende kamers. Dus wij hebben die 5 verschillende kamers, of 4 verschillende kamers, volledig anders ingekleed. En we hebben dan de fotografen ingedeeld in groepjes, zodat zij ook relaxter waren en rustig hun tijd konden nemen en ook een uitgebreider portfolio hadden. En dan zagen we dat ook zo stilletjes aan bij andere planners en andere stylisten ontstaan. En ja, dan is dat ook wel weer zoiets loslaten van, ah, maar dat was ons idee. Maar dat is wel iets ook waar ik heel hard in gegroeid ben. Mm-hmm. Ik kon me daar in het begin heel erg aantrekken van, oh, die gaat met ons idee lopen. En nu denk ik, ja, doe maar. Het is oké. En dan maak er je eigen ding van en maak het beter.
Ja, mooi. Ja, ik denk dat je dat heel mooi zegt. Maak je eigen ding van en maak het beter. En zolang we dat allemaal blijven doen, dan brengen we uiteindelijk hopelijk het markten naar grotere hoogtes samen.
Ja, maar dat is wel echt iets waar je in moet groeien en waar je moet leren.
Ja.
Want ik zie dat ook heel veel voorbij komen van, oh, ik heb een copycat of ik... En dan denk ik, ja, echt loslaten en de uniekheid in jezelf zien. Mm-hmm. Want niemand zit jij. Allee, niemand kan uw persoonlijkheid overnemen of niemand kan uw brein overnemen. Dus,
Nee, precies. Zijn er, deze mag je of oppakken binnen de trouwbranche of meer binnen het ondernemerschap aan zich. Maar zijn er bepaalde trends of verschuivingen die jij op dit moment ziet, waar je op inspeelt of in wil spelen? Of hoe zie jij dit soort dingen überhaupt? Je vertelde er net al iets over, hè, dat zeg maar trends van de ene industrie naar de andere industrie een soort van overgaan. Zijn er bepaalde dingen daarin waar jij dit moment op let, als je die met ons wilt delen?
Oh, moeilijk. Want ik ben... Ik heb over deze vraag nagedacht en dit vind ik de moeilijkste vraag. Trends, echt puur qua styling op trouwfeesten, zie ik dit jaar discobollen. Heel veel discobollen. Zie ik heel veel tafellampjes in plaats van kaarsen. Zie ik meer de Bridgerton vibes opkomen. Het Parijse je ne sais quoi gevoel zit er heel hard in dit jaar. Dus die trends zie ik in de huwelijksbranche zeker wel verschijnen. Maar dat is ook zo vluchtig.
Ja.
We zaten een paar jaar geleden helemaal in de boho-trend en dat is nu helemaal niet meer te bespeuren. Dus ik denk dat we meer zo naar dat elegante, chique, Franse vibe zijn gegaan.
Heel even, want als jij zegt ik zie dat, is dat dan, zijn dit bijvoorbeeld leveranciers in Amerika die je volgt? Is dit, komt dit uit magazine? Komt dit uit, waar zie jij dit? Waar baseer je dit op?
Ja, ik denk voornamelijk bij Amerikaanse wedding planners, dat ik dat wel zie voorbij komen, floristen ook. Je ziet dat ook heel hard in bloemstukken die gemaakt worden, zoals een paar jaar geleden heel pampas. En nu is alles witte roze en is alles eleganter, minimalistischer. Dus ja, ik zie dat heel vaak op Instagram verschijnen. Ik slag ook alles op. Instagram is een beetje mijn Pinterest-bord. Ja. Dus ja, daar zie ik dat voornamelijk voorbij komen. Ja.
Ik ben benieuwd, wat zijn voor jou de meer zakelijke taken waar jij je op dagelijks basis mee bezighoudt? En hoe manage je dat switchen? Ik denk dat dat voor best wel veel mensen een uitdaging is. Dus een stel van, ik neem aan en ik weet dat Lotte het grootste gedeelte van de administratieve taken bijvoorbeeld op zich neemt. Maar hoe creatief je werk ook is, er zijn altijd dingen die zakelijker zijn of misschien saaier of wat het ook is. Wat zijn die taken voor jou en hoe manage je dat in combinatie met creatieve?
Ja, ik wou echt gewoon zeggen, Lotte is die
kans. Ja, je geeft gewoon alles aan Lotte.
Ja, ik geef gewoon alles aan Lotte, die vindt dat leuk. Die maakt de offertes, die maakt de facturen, die maakt de meetings, die maakt de verslagen. En ik mag me eigenlijk vooral focussen op materialen zoeken. Ja, dat is voor mij meer dan... Zelfs de bestelbons, dat maakt Lotte op. Nee. Ik zeg gewoon, ja, dit zijn de materialen die ik wil. En Lotte zal ze in bestelling plaatsen. Waar ik mij voornamelijk mee moet bezighouden, is het drukwerk opsturen. Zien dat het allemaal tijdig aankomt. Ja, dat we daar de facturen allemaal in ons boekhoudprogramma zetten, wat ik ook soms durf te vergeten. Maar ik hoef me eigenlijk niet zoveel bezig te houden met de zakelijke kant. Ik weet dat dat echt een luxe is. Lotte neemt dat volledig van mij over. Zij doet ook alle meetings met de boekhouder. Ik moet er alleen maar bij zijn als ze me echt nodig hebben. Zij plant ook alle meetings in met de koppels. Wij, als er een samenwerking ontstaat, dan gaan wij doorheen het jaar alle meetings al inplannen, zodat het koppel ook heel goed weet wanneer dat ze ons zien, wat ze van ons mogen verwachten. En ik moet eigenlijk gewoon zorgen dat alles wat gepland staat in de agenda tijdig klaar is. Dat mijn moodboards klaar zijn, dat ik mijn vragenlijsten uitstuur, dat grafisch werk klaar is. Dus ik ben eigenlijk voornamelijk altijd bezig met creëren en... minder met de zakelijke kant. Maar ik moet wel toegeven dat ik meer financieel... verdiep in de financiële cijfers dan Lotte. Dus ik ben wel meer bezig met hoe gaan we een tool bepalen? En hoe gaan we daar... En hoe kunnen we meer omzet? En dat is dan meer minder Lotte haar kant. Maar dat is dan weer ergens een doel bepalen en dan bedenken, hoe kunnen we dat doel bepalen? En daar naartoe streven. Dus ik denk dat dat creatieve daar ook wel weer bij komt, omdat ik dat heel fijn vind om naar iets toe te werken. En om te zien of dat we dat dan behalen.
Ja, jij bent misschien ook meer de dromer van de twee. Als in dat je inderdaad kunt bedenken van, oh, maar wat nou als we dit doen en dat kunnen bereiken? En dat dan inderdaad koppelen aan een financieel doel. Ja, top.
Ja, Lotte is meer van de kleine stappen nemen, zoals je wel weet. En ik zie het allemaal misschien inderdaad wat groter. Ja. Maar ook wel realistisch, hoor. Ik ga geen zotte doelen voor onszelf maken die totaal niet haalbaar zijn. Maar
Ja, wat heerlijk dat jij niet zoveel zakelijke taken hoeft te doen.
Thanks.
Daar ben ik wel jaloers op. Nice. Ik het heel even te kijken wat ik jou nog heel graag wilde vragen. Wie inspireert je en waarom?
Ja, dat vond ik ook een moeilijke vraag. Omdat ik, zoals ik daar net al gezegd heb, alles kan mij inspireren. Dus ik weet niet dat een persoon is dat mij inspireert. Maar eerder... een mooi huis kan mij inspireren. Een mooie schilderij. Mooie bloemen. Bloemen kunnen mij ook echt inspireren. Vormen, kleuren. Ik zie schoonheid in heel veel dingen. En als ik dan iemand moet zeggen die dat ik zo echt volg, dan is het een Amerikaanse wedding planner. En dan moet ik even gaan opzoeken. Dat is May & Co. Creative. Ik denk dat heel veel mensen die volgen.
May & Co.?
Ja, May & Co. En zij heeft ook een ander Instagram-account, May & Co. Monthly. En daar komen heel veel tips voor andere wedding planners ook tevoorschijn. En hoe dat zij met de Amerikaanse markt omgaat. Dus daar heb ik ook wel veel inspiratie uitgehaald en hoe wij misschien meer ook de Amerikaanse mindset een beetje naar België kunnen halen.
Ja, zijn er momenten geweest waarop je, of misschien zijn die er nog steeds, momenten waarop je twijfelt aan je creativiteit of wanneer je zelfvertrouwen een deuk oploopt? Misschien kun je de laatste keer herinneren en ons daarover vertellen, maar ik ben vooral benieuwd... hoe dat voelt op zo'n moment en of er dingen zijn die je doet om daarmee om te gaan. Als dat gebeurt.
Ja, Ik had dat afgelopen weekend eigenlijk nog, omdat wij een bruid hadden die zelf heel creatief was. Die heel, haar inspiratie, zoals ik daarnet zei, was Marrakesh, Mexico. Twee landen waar ik zelf nog nooit geweest ben. Het was allemaal heel kleurrijk, heel eclectisch. En ik moest mijn weg daarin zoeken. Want zij gaf natuurlijk dat vertrouwen in mij om een geheel te maken van haar inspiratie. Dus ik moest allemaal materialen gaan zoeken. En dat was altijd met een heel bang hartje van... Oké, is het goed wat ik hier gedaan heb? Klopt het? En dan over kleine dingen kon die mij laten twijfelen. Bijvoorbeeld als ik zei van... Oké, de naamkaartjes kunnen we op een mooi lintje doen. En ik zou een groen lint voorstellen. Omdat ik heel graag ton sur ton wil werken. We hadden groene borden, groene linnen op tafels. En ik wou dan ook nog een groen satijnen lintje rond de glazen doen. En zij zei, ah, ik zou meer voor kersenrood gaan. En ik dacht, oké. En dan kan ik me heel hard doen twijfelen, omdat heel veel koppels meer tegen mij gaan zeggen van, doe maar, wij vertrouwen u. Ja. En als ik dan een input krijg, dan denk ik, ah ja, oké. Dan zullen we dat maar doen. En ik had dat besteld en alles gemaakt. En wij begonnen aan de tafelstyling. En zelfs Lotte, die zei... Oh, Sanja, dat lint is precies of we iets aan het doen zijn. En het is kerstmis. Zo dat groen en dat rood. En ik dacht, oh, ziet je wel. Oh, dat kan niet mooi zijn. En ik begon super hard te twijfelen, want het was de dag voor het huwelijk. Wat moest ik nog anders gaan doen? Moest ik nog nieuw lint bestellen? Dus zij heeft me heel hard laten twijfelen, terwijl ik eigenlijk wist waar ik naartoe wou gaan.
Ja.
En dan dacht ik ook weer, ik moet meer mijn intuïtie... Ik ben de stylist, ik moet meer mijn gevoel daarin in volgen. Mm-hmm. Uiteindelijk hebben we de lintjes aan de stoelen gehangen in plaats van aan het glas, zodat dat brak met het groene linnen. En dan kwam dat wel weer mooi uit. En was dat wel een heel mooi resultaat. Maar dan is dat voor mij wel zoeken, hoe kunnen we dat hier gaan oplossen? Ja. Dat we een heel mooi resultaat gaan krijgen. En dat we niet het gevoel hebben dat we Christmas vibes hebben. Ja. Terwijl we eigenlijk Mexico en Marrakesh vibes willen. Dus op zo'n kleine dingen kunnen mensen mij wel doen laten twijfelen. Hoor. Mm-hmm. Als ik zelf zo in iets mij verdiept heb of zo niet genoeg kennis heb over die landen bijvoorbeeld.
Ja. Ja, en dan toch weer, zeg maar, die oplossingsgerichtheid om dan te kijken, ik heb nu hiermee te dealen, wat ga ik hiermee doen? En dat het dan toch tot een mooi resultaat komt. Ik kan me voorstellen dat dan uiteindelijk wel weer zelfvertrouwen geeft, maar in het moment dat dat inderdaad, niet weet.
Ja, dat zijn zo echt super kleine dingen die... en ik moet wel ook eerlijk toegeven dat ik kan me misschien zo van mijn stuk laten brengen. Maar in die end heb ik altijd wel het gevoel van, ik had bij mijn eerste idee moeten blijven. Mm-hmm. Of wat ik zelf doe, doe ik beter. Dat heb ik heel vaak. Ook met dingen uit handen geven. Dat is misschien een heel ander topic. Maar, en dat is ook iets waar wij het al vaak over gehad hebben, om ons werk te ontlasten, om het iets meer draaglijk te maken, dat ik zo zaken uit handen wil geven. Maar dan is het in mijn ogen, is het niet hoe dat ik het zou doen.
Ja.
En dat ik gewoon altijd trouw en dicht bij mezelf moet blijven, ook al brengt me dat meer problemen op, of meer work belast.
Ja, ja. Heb je nog tijd voor twee korte vragen?
Ja, zeker. Ja?
Oké. Even denken hoor. Nou ben ik de eerste kwijt. Ik had ineens een nieuwe vraag bedacht. Nee, wacht. Ik kom er nog op. Deze heb ik je niet van tevoren gestuurd. Mocht je luisteren, ik heb Sanja van tevoren een lijst met vragen gestuurd, zodat ze zich een beetje kan voorbereiden. Het is altijd wel fijn met dit soort gesprekken. Maar eentje die net in me opkwam, is dat ik benieuwd ben of jij nog wel eens... Nogmaals, ik weet dat je een druk bestaan hebt, bedrijf en kindje en wat je allemaal doet. Zijn er dingen die jij voor jezelf maakt? Dus maak je wel eens iets, zet je je creativiteit wel eens in voor iets dat niet voor een klant is? Zo ja, wat?
Nee, eigenlijk niet. En dat is heel erg, hè? Want ik creëer heel graag. Ik heb in middelbaar kunst gestudeerd, dus ik schilderde heel vaak. En dat is wel al iets wat ik vaker heb gedacht, van, oh, dat zou ik meer terug moeten oppakken om voor mezelf iets te doen, in plaats van te creëren voor anderen. En ik heb het ook zo heel moeilijk met om die tijd voor mezelf te vinden, want ik moet de perfecte carrièrevrouw zijn, of ik moet de perfecte mama zijn en de perfecte vrouw en mijn huishouden. En ik ben zoveel ballen in de lucht aan het houden. En dat is iets waar ik het de laatste tijd heel moeilijk mee heb. En ik ook tegen mijn man heb gezegd van, ik zet mezelf op de allerlaatste plaats. Ik zal eerst zien dat iedereen zijn ding heeft. En dan zal ik komen. En dan is slaap voor mij het belangrijkste.
Ja.
Dus ja, dat is heel erg. Ja, of soms koken, dat ik echt uitgebreid kan koken. Dat is zo wel iets waar ik van kan genieten, om dan zo even mijn daar wat creativiteit in kwijt kan.
Ja.
Maar zelf echt nog creëren, ja, schiet er jammer genoeg over.
Ja, snap ik. En ik denk dat, ik stel de vraag ook omdat ik weet bijna zeker dat iedereen die luistert dit heel erg herkent. Ik herken het zelf ook en mijn leven is een stuk simpeler zonder kids. Maar ja, dat het toch, of dat nu tijdsgebrek is of wat het ook is, dat we het als creatieve ondernemers toch vaak heel moeilijk vinden om ook voor onszelf te blijven creëren en om niet soort van elke hobby, om daar een verdienmodel aan te koppelen of om altijd maar dingen voor klanten te doen. Dus ik stel de vraag ook meer als, nou ja, het is sowieso goed om het erover te hebben en als reminder voor ons allemaal eigenlijk, omdat te proberen te blijven doen en in een ideale wereld om daar uiteindelijk tijd voor te vinden. Ook al is het maar een half uurtje of een uurtje. En ik vind koken wel een hele mooie, want ik kan me voorstellen dat, ja, weet je, als je toch kookt, dan eens in de zoveel tijd kan je daar misschien wel iets meer tijd voor nemen. Omdat, als dat je op die manier inderdaad voedt als creatieveling. Is dat wel een hele mooie.
Ja, en dat is ook gewoon iets wat ik graag doe. En dan vrienden uitnodigen. Nee. En dan zal ik wel een mooie tafel creëren. Wel puur voor mezelf. Ook omdat ik dat gewoon mag, zelf mooi vind. En dat ook zelf voor mijn vrienden wil doen. Dus dat is wel iets wat ik, waar ik dan altijd tijd en moeite zal insteken.
Ja.
Maar dat is dan misschien ook weer voor anderen. Dat hoort er misschien ook wel bij, maar ik vind het zelf ook wel leuk om te doen. Maar zo echt iets puur creativiteit voor mezelf, dat is echt iets wat er overschiet.
Nee, snap ik. Ja, en kijk, anderen, bijvoorbeeld met zo'n tafelstyling, is natuurlijk ook heel mooi als anderen daar wel van kunnen genieten. Maar dat je in ieder geval creëert zonder verwachting. Of slechts gewoon voor jezelf. En natuurlijk kun je dat daarna met anderen delen, maar ja. Het is wel iets moois. Oké. Ja, thanks voor je openheid ook daarin. Het is alleen maar echt super waardevol. Mijn laatste vraag aan jou is, waar ben je het meest trots op? Je mag de vragen invullen zoals je wil, maar nu of in al die jaren, privé of zakelijk, mag ik meerdere dingen noemen, maar ik ben benieuwd waar jij trots op bent.
Goh, ik denk dat ik het meest trots ben op het feit dat twee vriendinnen een heel mooie zaak hebben kunnen uitbouwen. Dat wij alle twee onze jobs hebben opgegeven om salon fulltime te kunnen doen. Te mogen doen. Ook al is het heel pittig en heel zwaar, het ondernemerschap. En kruip er heel veel uren in die niet op de bankrekening komen. Maar ik ben wel heel trots dat we dat hebben kunnen verwezenlijken. En daar heb jij ook een heel groot aandeel in, Raissa. Want in het begin, toen we samen zaten, ja, Lotte was al blij met een gsm-abonnement op de zaak. daar praten we jaren later nog over. Haar 5-jaren-plan was een gsm-abonnement.
Ja.
Dus ik ben super, super dankbaar en blij dat wij ook een beetje pioniers kunnen zijn in België. Dat is heel fijn dat we dat vaak terug horen van, goh, als we aan weddingplanners denken, komt jullie naam in de top 5 wel terug. Dus dat is natuurlijk heel leuk om te horen. Dat je toch al iets betekend hebt in die wereld. Of dat je naam bekend is in uw land. En ja. Dat we dat met 2 hebben kunnen verwezenlijken zonder achtergrond eigenlijk. En dat we alle 2 als de talenten zo in de verf hebben kunnen zetten. Ja.
Mooi.
Dus denk dus dat.
Zeker iets om heel, heel, heel trots op te zijn. Heel mooi. Dat waren mijn vragen die ik aan je wilde voorleggen. Heel erg bedankt dat je ons zo'n kijkje wilde geven in jouw processen, in jouw hoofd, in alle vinkjes die je legt tussen alle dingen die je meemaakt en ziet. En ja, nogmaals, je bent echt een voorbeeld voor me op het gebied van creativiteit. Heel tof om... ik weet het dat je ongemakkelijk maakt, maar dat is echt zo.
Yeah. En, dat vind ik super lief.
Ja, heel mooi. Om zeg maar te zien hoe je overal inspiratie uithaalt en dat je werkt in de dingen die je... Dat vind ik heel erg mooi en dat is ook iets voor mijzelf wat ik meer zou willen implementeren in mijn leven. Dus daar inspireer je me mee en ik weet ook zeker de ondernemers die luisteren. Dus thanks voor je tijd in dit drukke seizoen, voor je openheid en voor als je luistert en je denkt ik ken Sanja nog niet, ik ken Salonmedisch nog niet, maar ik wil ze graag volgen. Doe dat zeker. Dat doen we op bijvoorbeeld Instagram, Salon Weddings, ja. Salon Society. De podcast is echt heel erg leuk. Zeker voor mensen in de trouwbranche. Dus die ook zeker. Ja, dankjewel.
Heel graag gedaan. Ja, nogmaals dankjewel dat je mij wou interviewen. Ik vond dat een super mooie eer. En ik word wel inderdaad een beetje ongemakkelijk bij alles wat je zegt. Maar dat is heel fijn om te horen. Dus ja, dank u.